Oorlog4045.nl is een programma over de Tweede Wereldoorlog in de Nederlanden, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het programma is een samenwerking tussen Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Redactie en samenstelling: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort.
In navolging van Hitlers NSDAP richtte de Nederlander Anton Mussert in 1931 de Nationaal-Socialistische Beweging op, de NSB. Die partij haalde op haar hoogtepunt in 1935 8% van de stemmen, maar werd nooit echt populair. Dat kwam doordat Mussert niet dezelfde uitstraling had als Hitler en doordat de Nederlanders niet warm liepen voor de Nationaal-Socialistische ideeën. De NSB stond voor een fel nationalisme, het stellen van het algemeen belang voor het persoonlijke belang, orde en discipline en het streven naar een krachtige, ondemocratische regering. Al voor de oorlog hadden veel Nederlanders een afkeer van de NSB'ers. En na de Duitse inval werd dat er niet beter op. Ze werden beschouwd als collaborateurs, mensen die samenwerkten met de Duitse bezetter. Toch liepen niet alle NSB'ers warm voor een groot Duits Rijk. Velen hoopten dat Hitler, als hij de oorlog gewonnen had, een onafhankelijke Nederlandse staat op nationaal-socialistische grond zou toestaan. Maar de bezetter had weinig vertrouwen in de NSB. In september 1940 werd de Nederlandse SS opgericht, in navolging van de Duitse organisatie met dezelfde naam. De meeste Nederlandse SS'ers meldden zich vrijwillig om te gaan vechten in Duitsland. Het communisme daar was voor het nationaal-socialisme immers een nog grotere vijand dan het kapitalisme van de westerse landen. Van de ruim 22.000 Nederlandse SS'ers sneuvelden er 7.000. De NSB had zelf ook een paramilitaire eenheid, de WA, de Weerafdeling. De WA'ers zagen zichzelf als de beschermers van het Nederlandse land en volk. Maar vaak waren het niet meer dan avonturiers en oproerkraaiers, die zich heel wat voelden in hun zwarte uniform. Zij marcheerden trots door de straten, maar de meeste mensen scholden en lachten hen uit. Voor de Nederlandse jeugd had de NSB de Jeugdstorm opgericht. Jeugdstormers werden gedisciplineerd opgeleid in sport, spel en nuttige werkzaamheden. Dat was heel wat beter dan de lamlendigheid waarin zoveel Nederlandse kinderen opgroeiden, vonden de NSB'ers. Niet alleen NSB'ers werkten samen met de Duitse bezetter. Veel mensen konden of durfden geen keuze tegen de bezetters te maken. Ze waren bang voor hun baan en hun gezin. Arbeiders werkten in fabrieken voor de Duitse oorlogsindustrie, de spoorwegen vervoerden Duitse troepen en oorlogstuig, ambtenaren hielpen mee met de registratie van Joden en zelfs binnen de Joodse gemeenschap waren er collaborateurs. Bijna iedereen in Nederland had wel boter op zijn hoofd. Al was het alleen maar omdat ze de andere kant opkeken op momenten dat de bezetters fundamentele mensenrechten met voeten traden.
We gaan praten over NSB in collaboratie met de schrijver van het verhaal Brief aan Simon, Theo Engelen, hier in de studio. Theo, hartelijk welkom.
Ja.
Waarom heb je voor een briefvorm gekozen?
Ik vind de briefvorm een hele directe manier van het verhaal vertellen. Je kunt helemaal in de huid kruipen van degene die het brief schrijft. En dat gaf me dus de mogelijkheid om die personen helemaal te laten zien wat er in hem omging. En een briefvorm is daar uitstekend voor geschikt.
Bas, in dit geval, schrijft een brief van Simon over een veranderingsproces, hè?
Ja, je bedoelt dat die jongen langzamerhand inziet waar hij in betrokken is geraakt. Ja. Wees is het een brief die geschreven wordt na een hele periode en waarin hij aan zijn vriend Simon uitlegt dat hij een tijd lang onder invloed van zijn vader mee is gegaan met de NSB-denkbeelden, maar in de tussentijd heeft ingezien wat dat allemaal met zich meebrengt en daar heeft hij vreselijk spijt van. En daar gaat die brief over, dat hij dat uitlegt.
Ja. Ik vond het een heel mooi verhaal, omdat het begint bij school. Hè?
Ja.
En dan is meneer Poortman, die roept hem apart. En denk je, in eerste instantie denk je van, het gaat over een Joodse jongen.
Mm-hmm.
Ja, dat is verbazingwekkend geschreven. Vind je zelf ook niet dat je het zo spannend brengt, zeg maar?
Nou ja, ik beschouw je opmerking als een compliment. Dan is in elk geval gelukt wat ik bedoelde.
Ja, je was ook niet bij de bedoeling om de lezer op een verkeerd de voet te zetten?
Ja, nou in elk geval om de lezer het verhaal binnen te zuigen zonder dat hij doorhad wat er gebeurde. Want ik ben mij ervan bewust dat zo'n hoofdstuk over de NSB nog wel eens overgeslagen dreigt te worden. Ja. Net zoals veel mensen die aan deze bundel bijdroegen niet over de NSB wilden schrijven.
Nee, dus ik heb begrepen
het is geen
dat jullie...
prettig onderwerp voor veel mensen. Nee,
en ik heb ook begrepen dat jullie zelf jullie verhaalthema mochten kiezen, hè? Zo'n beetje. Een beetje zelf bepalen wat je...
Nou, we hebben een lijstje voorgelegd gekregen van thema's die in elk geval behandeld moesten worden. En daar konden we uit kiezen.
En jij hebt bewust gekozen voor dit onderwerp, of...?
Nou ja, met een beetje aandrang van de redacteur, omdat er net voor die NSB erg weinig belangstelling was.
Is jouw... Als jij zo'n verhaal schrijft, hè? Je bent ook lid van de historische kring van jeugdboekenschrijvers. Ja. Dus je bent ook met historie bezig. Je bent universitair hoofddocent te Nijmegen, ook met geschiedenis. Ga jij ook helemaal in zo'n onderwerp ingraven?
Ja, ik bereid mij degelijk voor.
Ja, hoe doe je dat met zo'n onderwerp? Want ik neem aan, je zegt het zelf, lichtgevoelig. Ja. Dus.
Nou, ik heb... nogal wat gelezen toen eerst over die NSB. Dat laat ik vervolgens bezinken, maar dan weet ik in elk geval de achtergrond, zodat wat ik schrijf klopt. Het verhaal is natuurlijk een verhaal dat zich afspeelt tegen dat decor van de historische werkelijkheid. En als ik daar eenmaal mee begin, dan laat ik die kennis los en pas achteraf ga ik nog even nakijken of ik wel alle data goed had en de namen van de tijdschriften enzovoort.
Volk en vaderland en dat soort zaken. Ja. Hoe moeilijk is het om over zo'n onderwerp te schrijven? Want ik neem aan dat je, als je zo'n verhaal leest al, dat heb ik zelf, maar ook als je zo'n verhaal schrijft, dat het ook iets met je doet.
Het is absoluut een verhaal dat, als het goed is, je onder de huid kruipt. Want het is toch een algemeen verschijnsel, hè, van mensen die dingen gedaan hebben waar ze achteraf spijt van hebben en hoe je daar dan mee... in het rijden moet komen. Dat in dit geval is dan met die NSB-heulen. Maar goed, er zijn heel wat zaken waarover mensen achteraf denken, had ik dat maar niet gedaan. Mm. En in die zin, als het goed is, voel je in dit verhaal hoe moeilijk die jongen het daarmee heeft.
Het is vooral de ontmoeting aan het eind van het verhaal tussen die twee, waarin hij dus echt denkt van die ster moet weg, terwijl hij eigenlijk voor die ster gekozen heeft.
Het gekke is dat hij niet voor die ster gekozen heeft natuurlijk. Ja. Het vervelende met bewegingen zoals de NSB is natuurlijk dat ze mensen lokken met andere dingen. Hè, Mussert hield schitterende redenvoeringen in een mooi theatraal decor. En wees erop dat die Nederlanders zo apart waren, van een aparte stam kwamen. Mm-hmm. Daar werden mensen door getrokken. Ja. De ultieme consequentie was dan uiteindelijk dat er mensen weggevoerd werden en vergast. Ja. Maar ik kan mij niet voorstellen, ik hoop mij niet te kunnen voorstellen, dat er mensen bewust kozen voor de NSB omdat ze die consequentie al zijn. Wat bij deze jongen gebeurd is nou net die catharsis, zeg maar, dat hij op het moment dat hij ziet wat er gebeurt met een groep Joden die afgevoerd worden, dan realiseert hij zich pas wat de consequentie is van al die mooie woorden van Mussert.
Ja, aan het eind van het verhaal is dat bijna, maar goed. Ja. Nou is het een boek over de Tweede Wereldoorlog. Wat heb je zelf met die oorlog?
Ik ben in 1950 geboren, dus in elk geval is het voor mij verleden tijd.
Tweede generatie kind, zeggen ze dan, hè?
Nou ja, ik ben in zoverre een tweede generatie kind dat mijn vader inderdaad ondergedoken heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. In Noord-Limburg ergens. En in 1944 met, ik geloof dat toen de stoottroepen heette, dus een deel van de Nederlandse leger wat alweer bij elkaar was, samen met de Amerikanen Duitsland in is gegaan. Mm-hmm. En daarna met diezelfde stootroepen ook in Nederlands-Indië terecht is gekomen.
En dat is weer een heel ander verhaal.
Het is een heel ander verhaal, maar als je daar iets over wil weten, dan moet je een ander boek van mij lezen. De Indische Vlieger, de Herren. Ja. Wat die politionele acties beschrijft.
Indische Vlieger, Schoolschrijd heb je geschreven, Moordzaak, goed dat je het aangeeft. De Riddergrot, De Naag van de Doorbraak, Schimmen uit het Verleden. Al een uitgebreide bibliografie. Wel iedere keer over geschiedenis, hè? Dat is... Nou, de rode draad, hè?
Dat zit er heel vaak in. Maar ik heb ook een aantal boeken geschreven die alleen maar gaan over de bekende problemen van jongelui. Het viel mij bijvoorbeeld op toen ik de Indische Vlieger geschreven had. Dat boek wordt voornamelijk gelezen door oudere mensen die mij daar heel aardige brieven over schrijven. Maar voor de jeugd is Nederlands-Indië 1945-1950 is ver weg is dan. Dat sluit niet aan bij hun belevingswereld.
Sluit wel aan bij mijn volgende vraag. De belevingswereld van nu is natuurlijk een andere belevingswereld dan bijvoorbeeld tweede generatie of eerste generatie oorlogskinderen. Hoe belangrijk is het dat we dit soort boeken schrijven, dat we dit soort programma's maken, dat er musea als in Overloon zijn?
Ja, god, ik ben historicus, wat verwacht je dat ik zeg? Ontzettend belangrijk natuurlijk. Je moet altijd heel goed oppassen met vergelijkingen. Hè? Maar wat gebeurt er nou met die NSB? Er komt een man op die om de een of andere reden appelleert aan het gezonde volksgevoel. Die prijst het Nederlandse volk de lucht in. Maakt gebruik van het feit dat die mensen over allerlei dingen bezorgd zijn. De werkloosheid, de armoede die op dat moment in de jaren 30 is. Dus krijgt hij opeens een hele hoop aanhangers. Nou, we hebben onlangs meegemaakt dat zich eenzelfde verschijnsel voordeed. Hè? Nogmaals, je kunt dat natuurlijk niet één op één vergelijken. Waar het om gaat is dat in tijden van onzekerheid mensen geneigd zijn achter iemand aan te lopen. Nou, geen betere manier om je daartegen te wapenen dan te zien wat er in het verleden gebeurd is. Ja, dus dat is een hele duidelijke reden waarom of het belangrijk is om dit soort boeken te laten verschijnen, zodat ook de jeugd kan zien wat er zich zoal in oorlogen afspeelt. Nou, wat heel anders is dan de Rambo-films waar ze van genieten.
Ja, dankjewel.
Bij de zaal werden we als het ware opgenomen in een zee van rood-zwarte vlaggen. Het symbool van de beweging. Rood voor bloed en zwart voor de aarde. Bij de ingang kwamen de NSB'ers van alle kanten bijeen. Het moeten er duizenden zijn geweest. Ik voelde me heel klein in de enorme mensenmassa en hield mijn vader bij de hand. Toch ging het er heel gedisciplineerd aan toe. In zwarte uniformen gestoken mannen zorgden ervoor dat iedereen rustig zijn plaats bereikte. En toen begon het wachten. De enorme ruimte werd gevuld met het geluid van al die discussiërende mensen. Na een tijdje verstomden de gesprekken. Dat ging geleidelijk. Het was alsof de stilte zich heel langzaam over de zaal verspreidde. Uiteindelijk was het doodstil. Stel je voor, je bevindt je in een ruimte met duizenden andere mensen en je hoort de ademhaling van degene die naast je staat. Het was prachtig en huiveringwekkend tegelijk. Mijn vader zag hoezeer ik onder de indruk was en glimlachte naar me. Er gebeurde ook iets met het licht, al drong dat niet meteen tot me door. In de zaal doofden de meeste lampen, terwijl het podium tegelijkertijd fel verlicht werd. En toen verscheen Mussert. Je hoorde een zucht door de zaal gaan. Dat zo'n kleine man zoveel indruk maakte. Tergend langzaam liep hij naar het spreekgestoelte. Het was alsof de aanwezigen hun adem inhielden. Zonder iets te zeggen stak hij zijn rechterarm op, de vlakke hand open, en toen zocht de spanning in de zaal een uitweg. Duizenden kelen brulden tegelijkertijd: Hoze! En nog eens, en nog eens!
Wij waren in de handen van een bende moordenaars. Wij zijn gespaard gebleven. Ons volk is voor 99,9 gespaard gebleven. Ons land is voor het grootste deel gespaard gebleven. Onze krijgsgevangenen of hun krijgsgevangenen zijn losgelaten. Wanneer gij dat alles denkt, als je dan u eens even wil bedenken dat niet Duitsland hier zou gezeten hebben, maar dat de Canadezen of de Engelsen of de Franse troepen hier het bewind zouden hebben uitgeoefend. Wat er dan van ons volk, wat er dan van ons over was. En daarom daar aan de weg stonden ze, en je kunt zeggen, en terecht. Dat was niet propagandistisch, maar het was uit het hart. En daarom nu wij hier zo zijn, U voor degene die daar gestaan hebben, neem ik het over. En ik zeg uit dankbaarheid voor het feit dat wij gered zijn. Uit dankbaarheid voor het feit dat ons land en ons volk zo groot gespaard is gebleven. Uit dankbaarheid voor het feit dat die honderdduizenden krijgsgevangenen niet naar Polen zijn gestuurd. Maar hier konden blijven. Daarom zeg ik nu, Herr Hitler!
Duizend oren horen zagen het sympathieke goede nacht. In den ether door de afro na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen hebben al zo vaak gehoord. Goede nacht en welterusten. Welterusten, goede nacht. Davro gaat nu sluiten. Haar dagtaak is volbracht. Goede nacht en welterusten. Luisteraars, slapen nu. Davro gaat nu sluiten. Welterusten, goede
ingebouwde vesten in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is natuurlijk ook een hoek ingericht die de geschiedenis van de NSB laat zien. We staan hier bij een vitrine waarin een etalagepop van een meisje gekleed in een uniform. Wat is dat voor een meisje? Wat is dat voor uniform?
Dat meisje, dat is een dochtertje van een vader die lid was van de NSB. Meestal waren hele gezinnen lid. Vader koos daar vooral voor. En dan de kinderen, die hadden maar te volgen. En voor die kinderen was het erg zuur. Er waren weinig kinderen lid van die organisatie die eigenlijk voor de kinderen van NSB'ers bijna verplicht was om daar lid van te worden. Die kinderen waren op straat duidelijk herkenbaar omdat ze in uniformjes liepen. En op school hadden deze kinderen geen leven. Ook door families werden deze mensen die lid waren van de NSB vaak helemaal uitgesloten. Ik heb eens ergens een zin gelezen van een meisje die jarig was en waar niemand van de familie meer op de verjaardag kwam, omdat de familie lid was van de NSB. Het was, wat ik al zei, op militaristische leesten geschoeid. Het was duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Het zwarte rokje, het witte bloesje, de emblemen overal. En naarmate de kinderen ouder werden, werd er ook steeds meer ingevoerd wat we terugzien bij de militairen. In 1934 werd deze vereniging opgericht. En in 1936 spraken in Nederland zich al de kerken en de regering ook uit tegen dit soort organisaties.
En waar was dat goed voor, die uniformen?
ja, voor de herkenbaarheid, denk ik. En ook om het disciplinaire, wat we ook bij de nazi's zien, die Jugendstorm, om van kleins af aan dat indoctrineren, dat nationalistische al een plaats te geven. Je hoorde ergens bij, je was lid van een groep. En ja, dat zou zaken toe moeten voegen, maar we weten inmiddels wel beter. Ja.
Die kinderen die werden door hun ouders meegezogen de NSB in. Vaak kwamen ze ook in militaire dienst.
Ja, vaak gingen vooral de jongens daarvan, naarmate ze ouder werden. Vanaf 18 jaar konden ze ingelijfd worden bij de Duitse dienst. Dat was een speciale eenheid. Er zijn ook heel veel Nederlandse jongens gesneuveld. De nazi's zetten deze jongens vooral in de oorlog tegen Rusland, de operatie Barbarossa. En als ze al niet sneuvelden tijdens de strijd, zijn ze daarna nog vaak in Russische kampen terechtgekomen. En daar zijn er heel veel jongens niet van teruggekomen. Wat ook ontzettend triest was, tenminste in mijn optiek, is wat deze NSB'ers voor leven hadden na de Tweede Wereldoorlog. Wij kunnen nu niet beoordelen waarom die mensen toen lid zijn geworden van die organisatie, foute keuzes gemaakt hebben. Maar vooral die kinderen hebben na die oorlog daar enorme gevolgen van gehad. Die mensen zijn vaak geïnterneerd, of meer geïnterneerd na 1945. Bijvoorbeeld dat in kamp Vught, een beruchte concentratiekamp van de nazi's. Maar dat is er in dienst geweest. Nederlandse NSB'ers te interneren. Dat kamp is langer in gebruik geweest als kamp voor de NSB'ers, voor de ex-NSB'ers, dan voor de Joodse gevangenen. Interneerden. En in deze kampen werden ook vaak in eerste instantie de kinderen mee geïnterneerd en die werden later dan weer apart geplaatst om in grote zogenaamde heropvoedingstehuizen eigenlijk een andere manier van leven voorgeleefd te krijgen dan dat ze gewend waren van huis uit. Maar ja, men moet zich steeds goed voor de geest houden, vind ik, dat deze kinderen geen keuze hadden. Die keuze die werd bepaald door die oude lui en die kinderen hadden maar te volgen. En heel veel kinderen hebben daar de sporen nog heel lang nagedragen.
We spreken met Arjen en Mieke de Groot uit Usselo, beide lid van de werkgroep Herkenning. Daar komen we later over te spreken. Arjen, heb je een gelukkige jeugd gehad?
Ja, als je praat over de jeugd, tot aan mijn tiende jaar, dat is voor de oorlog, daar denk ik dat het was prettig in huis. Als ik denk aan, ik heb pas nog het fotoalbum van Kiekjes, met Kiekjes, over die tijd in de hand gehad. Dat ik denk, dat was eigenlijk ook gezellig. We gingen samen vaak fietsen, bramen plukken. En dat veranderde toen, toen die oorlog begonnen was. Omdat vanwege de politieke keus van mijn vader er in huis van alles veranderde. Er kwamen mensen die er anders vroeger niet waren. En plotseling mocht ik met een hele hoop vrienden niet meer in de straat ook. En op school niet meer omgaan. Ze kwamen niet meer thuis. En ik mocht bij een hele hoop mensen niet meer thuis komen. Het was plots eigenlijk heel anders. Terwijl we vroeger ook thuis en was het eigenlijk ongewoon om lid te zijn van een vereniging. Niet bij de padvinders of een voetbalvereniging, wat andere jongens wel hadden. Bij een katholieke zangkoor of zoiets. Zelfs niet bij je speeltuinvereniging. En plotseling in de oorlog, als ik dus nog terugkijk, was het eigenlijk normaal een sprong van een jaar, misschien anderhalf, twee jaar, dat we wel bij de jeugdstorm mochten. Ja, dat was een jeugdvereniging, waar een was een padvinderij. En nou, dat vond ik prachtig eigenlijk. Een mooi blauw hemdje aan en een zwarte broek en een mooie muts op. En wat we daar deden, dat was soms, als we ergens heen gingen, dan was het marcheren met een groepje van 10. Hè. Maar dan gingen we naar Drenelo, waar nu de universiteit is. En daar werd sport gedaan en hardlopen en veldspelen. En liedjes zingen natuurlijk. Maar in die tijd was de afstand in huis, de afstand naar de vrienden op school, die groeide alsmaar. En dat vond ik ook erg onplezierig. Vandaar dat ik nu nog het gevoel het voel hoe het was, dat ik dacht van toen wel eens gedacht heb, ik word dat het was zoals vroeger. En vroeger.
Voor de oorlog?
Toen het voor de oorlog was. Toen het nog zo gewoon was dat ik gewoon naar een winkel kon gaan zonder dat ik werd weggekeken of dat ik ergens een vriendje van huis kwam halen en of naar binnen kon gaan. En dat kon allemaal niet meer. Dus de angst die in de loop van de oorlog eigenlijk gegroeid is, onder andere een hele hoop andere oorzaken ook, die angst die is toen al ontstaan van er moet iets bijzonders aan de hand zijn. En jammer.
Mieke de Groot, bij jullie thuis was dat wat anders?
Bij ons was het thuis als het anders. Voor de oorlog woonden wij in een dorp. Mijn vader was daar smid, had een eigen smederij. En ja, hij werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het beeld wat ik vooral nog van hem heb, hij was een tingermannetje. En hij moest ook de hoefijzers onder de paardenvoeten bevestigen. En dan pakte hij dat been, moet ik zeggen. Voor mij was het een poot, die grote forse. En dan zei hij, voetje. Tilde dat. En dan keek ik met respect naar, zoals hij dat deed. Maar dat is een beeld van mij. Voor de rest heb ik het beeld van hem dat hij eigenlijk altijd aan het werk was. Hij had nauwelijks tijd om te eten. Tussen de middag was het zo, dan aten we warm. En dan kwamen wij uit school en dan aan tafel, in de woonkeuken zeg maar. En dan had ik moeite met eten, altijd. En dan kon hij nauwelijks het geduld opbrengen om zo lang aan tafel te blijven zitten, tot ik klaar was. En toch was dat eigenlijk wel de bedoeling. Er werd gebeden en gedankt en pas als er gedankt was, wat gebeurde als iedereen klaar was, dan kon hij weer aan het werk. En dan zat hij soms haast te wippen op de stoel van ongeduld, omdat ik daar maar zat naar die pop. Niet eten. Enfin, dat is een klein beeld van hoe het bij ons was. De oorlog begon en hij werd lid van de NSB in 1940, denk ik. Ja, 1940 begon natuurlijk de oorlog. Ik denk dat hij toen ook lid werd. Hij was, ik denk dat hij sociaal bevlogen was. Hij had veel oog voor de armoede om hem heen. Wij hadden een redelijk goed bestaan, vergeleken bij bijvoorbeeld de vele werklozen om ons heen. Maar het was helemaal geen vetpot. Maar hij had er moeite mee om bijvoorbeeld, hij was ook fietsenmaker van alles, om met rekeningen naar mensen toe te gaan die het haast niet konden betalen. Dat heeft hij me naderhand wel eens verteld, dat hij daar stond in de deuropening en dat de moeder bezig was de spaarpotten van de kinderen leeg te halen om hem te betalen. Nou, van daaruit denk ik dat zijn keuze naar de NSB was. Er zou wat veranderen in de wereld. Hij heeft de smederij moeten verkopen omdat de klanten wegbleven door zijn lidmaatschap. Want hij was er wel een uitzondering daar. pas heb ik nog het met Arjen over gehad dat hij zich ook vrij eenzaam gevoeld moet hebben. Contacten met andere mensen, ja, hij had natuurlijk ook een lange werkdag, maar eigenlijk was hij heel intelligent. En mensen van zijn niveau, wat dat betreft, die waren er niet in de directe omgeving. Dus ja, dat is een conclusie van mij achteraf. Hij heeft die smederij verkocht en we zijn naar Enschede verhuisd. En daar is hij gewoon op een fabriek gaan werken als smid bankwerker. En daar begon voor mij eigenlijk een plezierige leven, hoewel dat misschien heel gek klinkt. Maar wij gingen daar naar school, natuurlijk. In eerste instantie heeft mijn vader een huis gehuurd wat direct tegenover de school was waar wij heen gingen. Een christelijke school. Ik zat inmiddels in de vierde klas. Het was natuurlijk een grote overgang. Maar wat me achteraf zeer verbaasd heeft, is dat ik het heel fijn heb gehad. Ik werd geaccepteerd, ik werd niet uitgejouwd, ik ben niet geslagen, niet geschopt en niet in de hoek getrapt. Wat ik na de hand wel gehoord heb dat bij anderen gebeurde. Eigenlijk heel droevig dat je moet zeggen, ik ben niet geslagen, ik ben niet geschopt, ik ben niet in de hoek getrapt. Maar goed, ik zeg het nu wel achteraf. Ik heb het daar gewoon heel fijn gehad. Ondanks het feit dat mijn vader toen vanuit dat huurhuis een huis kocht. Hij had het geld van die smederij. Hij kocht een huis en dat was een jorenhuis. Ook dat was bekend. Het was bekend op die school dat ik naar de jeugdstorm ging. Acceptatie was er wel. Mm-hmm. Tot mijn grote verbazing. Toen niet hoor. Toen heb ik het, maar ik heb het wel ondergaan. Dat is heel fijn. Heel plezierig. Toen werd het 44.
Daar komen we zo meteen nog even op terug. Ja, u kon thuis met uw vader praten over zijn ideeën en over hoe u daarin stond. Kunt u er iets over vertellen?
Ja, meer doordat dat hij dat jodenhuis kocht en doordat wij toch zagen in de omgeving dat deze mensen gehaald werden. Achteraf hoor ik wel eens van mensen die zeiden, ik heb het nooit gezien. Nou, ik was nog maar een kind, maar ik heb het wel gezien. Ze werden gehaald. En bovendien, dat huis, dat was heel duidelijk dat daar Joden in gewoond hadden. De meubels stonden er nog in de voorkamer en die werden naderhand door de Duitsers gehaald. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn vader wel gevraagd, wat gebeurt er met die mensen? Het was eigenlijk voor mij heel gek. Mensen worden uit hun huis gehaald en die, waar blijven ze eigenlijk? En wij trekken in zo'n huis en we wonen daar. Dus van daaruit, wat gebeurt er met die mensen? En toen zei hij, dit zijn Joden. En die, en zij... Ja, ze hebben altijd de beste baantjes gehad. Ze hebben veel geld. Ze zitten altijd in de handel. En handel was voor hem toch al verfoeilijk. Dat is iets van op de stoel zitten en alleen maar geld verdienen terwijl hij altijd hard werkte. En ze gaan nu naar de Oekraïne. En daar worden ze op het land aan het werk gezet. Daar is nog heel veel te doen. En het wordt nodig tijd dat ze eens een keer de hand uit de mouwen steken. Zulk soort antwoorden kreeg ik van hem. Voor mij was het natuurlijk toch wel... En dacht ik, ja, die grote mensen, tja. Maar die kinderen dan? En dan zeiden, ja, zo gaat dat. De zonden der vaderen, wij waren christelijk, zei ik al, hè. De zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen. Voor mij was het zo van, ja, daar moest ik het mee doen. Je bent een kind en je vraagt maar niet door en door en door. Maar zo ging het wel. Achteraf heb ik wel gedacht, ik heb heel erg geboft dat ik in ieder geval geen draai om mijn oren kreeg. Dat ik wel dit soort vragen mocht stellen. En dat ik wel een antwoord kreeg.
Arjen, dat soort gesprekken, dat soort vragen stellen aan je ouders, kon dat?
Dat kon niet. Vader was vader. Die was de baas in huis en die wist het. Die wist alles voor mij. Mm-hmm. En over die politiek werd ook niet gesproken. Maar ik merkte een hele hoop wel, want er kwamen ook andere mensen die we vroeger niet kenden. Die kwamen thuis en daar zaten die kerels heel pontificaal tegenover elkaar politieke verhalen te houden en hoe het was. En die heeft daar nog wel een potje op het vuur en je zult wel zien en dat gaat zus en zo. Terwijl ik als het ware onder de tafel zat en daarna luisterde en daar die grote schoenen zag. Dat was het enige. Maar zelf vragen van vader, hoe zit het? Waarom worden we op straat uitgescholden? En waarom mogen we niet meer naar die winkel gaan? Of waarom word ik uit die winkel weggeschopt? dat kwam niet in me op. Want mijn basis was in huis en dat was de omgeving was een vijandige omgeving geworden. En dat is gebleven ook. Steeds erger is dat geworden. Maar thuis werd er niet over gepraat. En dat vind ik heel erg jammer. Maar ik kon het ook niet. Ik zelf kon het niet. En na de hand is gebleken, die vele jaren toen ik al een hele grote kerel was. Ook toen heb ik niet de moed op kunnen brengen en niet de gelegenheid gehad. Ook al was die er misschien wel. Om te vragen van, hoe was het? Wat is er allemaal gebeurd en waarom gebeurde het? Dat is allemaal niet gebeurd. Dat vind ik heel erg jammer. Toen niet en later niet.
We gaan even naar de muziek en komen dadelijk terug bij Arjen en Mieke de Groot.
Altijd trouw, dat mag je heus wel weten. Diep in mijn hart is er slechts één, dat ben jij. Jij bent toch alles voor mij, zul je dat nooit vergeten? Want jij bent heus niet slecht, wat ook een ander zegt. Lieveling, denk toch eens aan, samen door het leven te gaan. Ik heb dan je liefde voortaan, diep in mijn hart.
Terug naar Arjen en Mieke de Groot. De oorlog vorderde en de krijgskansen keerden. De geallieerden rukten op. 5 september 1944, de beroemde Dolle Dinsdag, heeft heel wat stof doen opwaaien. Iedereen dacht dat Nederland onder de voet gelopen zou worden door de geallieerden. Veel NSB-families zijn toen op de vlucht geslagen en richting Duitsland gegaan. Mieke, jullie zijn ook naar Duitsland gegaan?
Ja, in eerste instantie ging mijn vader weg, want die werkte bij een fabriek die door de Duitsers beheerd werd. En die fabriek werd geëvacueerd en mijn vader ging mee. Ik denk dat alle arbeiders meegingen. Wij bleven dus met het gezin achter, moeder met 5 kinderen, in dat jodenhuis. En moeder werd gewaarschuwd door anderen van, je moet hier weggaan, want dit wordt gevaarlijk straks. De Amerikanen rukten op. En toen heeft moeder dus maatregelen genomen en zijn wij ook vertrokken naar Duitsland. Achteraf heb ik grote bewondering voor dat kleine vrouwtje met 5 kinderen die een koffer pakte en tegen ons zei, er niet over praten hoor, dat we weggaan. Maar die koffer werd gepakt, stond bij de voordeur en ja, mensen zagen het natuurlijk ook wel en verwachten dat. De moeder van een van mijn vriendinnetjes, waar ik toen eventjes in huis kwam, die zei, gaan jullie weg? En ik stond onthand, want ik mocht niet liegen en ik mocht niet zeggen dat we weggingen. Dus ik heb denk ik helemaal niks gezegd. En toen schudde ze haar hoofd en toen zei ze, ach, een vrouw en kinderen zullen ze toch niks doen. Enfin, wij gingen dus weg en moeder met de 5 kinderen naar het station in een trein, beschietingen onderweg weer de trein uit en mijn kleine zusje van die 5 jaar jonger was dan ik op een gegeven moment, alles was natuurlijk in donker hè, er was geen verlichting, niks. Dus allemaal weer de trein in en moeder de namen van de kinderen oproepen en mijn kleine zusje die gaf geen antwoord en paniek, nog eens een keer. En toen zei iemand aan de overkant, hé, er ligt hier wat. En we lag onder de bank en was in slaap gevallen. Enfin, we zijn... Het leek toen een hele reis. Maar ja, ik was ook iets jonger dan nu. We zijn er pas weer geweest en dan denk ik, god, het is maar een klein eindje. Want we belanden in de buurt van Hameln. En daar kwamen we in een dorp en daar werden we bij particulieren ondergebracht. En we hebben het daar niet slecht gehad. Het was natuurlijk... Ja, je zat bij andere mensen in huis en zo, maar we hebben het redelijk goed van eten en drinken gehad. Er viel sneeuw, we hebben gespeeld in de sneeuw. En ik was 13 jaar en ik werd natuurlijk wel geacht om door de omgeving, om langzamerhand eens een keer aan werken te gaan denken. Of op zijn minst moeder te helpen, maar ik deed helemaal niks. Ik speelde. Ja. Ja, zo was het. En dan liep ik daar door die, dat heb ik pas ook maar aangehaald, door die brede gang. Want op een gegeven moment kreeg moeder met 3 kinderen, kwam bij een boer in huis waar ze een keuken kreeg. En mijn vader kwam daar ook. Ik kreeg een keuken en dan kon ze dus zelf koken en voor het gezin zagen. En mijn zusje en ik waren ergens anders om te slapen. Maar dat was toch wel het centrale punt. En in die boerderij was zo'n hele brede gang. En dan liep ik door die gang te fluiten. Een meisje van 13 fluiten, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En oma, daar in huis, die kwam dan die brede trap af en die keek dan heel bestraffend. En zei dan, naderhand heb ik de mop daar pas van begrepen. Mädchen die 500 hühne, die kregen zomaar bij het saai die hals omdrehen. Ja, mooi hè. Al met al, ik was daar niet zo erg gevoelig voor, dus ik speelde. En moeder liet me gewoon mijn gang gaan. Ik vergeet nog iets te vermelden, want in 43, denk ik, of begin 44, had ik een aardrijkskundeles op school. En daar werd in aangetoond van, door de onderwijzer van, hier zitten de Amerikanen, die invasie was inmiddels geweest. En daar zitten de Russen en Italië, daar kwam dan ook nog een Amerikanen, een Engelsen, afijn. Die hele situatie werd een beetje schematisch weergegeven. En toen dacht ik, dit is Missenboel. En ik liep er een tijdje over te denken. En toen vroeg ik aan mijn zus, die 3 jaar ouder was. En nog eens. stel dat Duitsland de oorlog verliest. Ik weet wel dat het niet gebeurt, maar stel dat. Toen zei ze, oh, dat beleven wij niet. Vanaf dat moment ben ik bang geworden. En dat manifesteerde zich op het moment dat de Amerikanen daar het dorp binnen trokken. En toen stonden we s'avonds met z'n allen voor die boerderij. En de Amerikanen via luidsprekers van we komen eraan en hangen witte vlag uit en zo. En het was niet... De gesprekken waren er wel. Maar het was niet zo dat iemand van de volwassenen ook maar besefte hoe dat voor kinderen is. Want de andere ochtend, toen kwam ik in mijn bed uit en ik kwam in de keuken. En mijn zusjes keken me aan en zeiden, wat zie jij er gek uit? Ik was helemaal bont van kop tot teen. Pas veel later heb ik gedacht, het is pure angst geweest. Want na een paar dagen was het over. Maar ik werd in bed gestopt, want ik had mazelen natuurlijk. Zo zag het eruit. Ik werd onmiddellijk in bed gestapt. En het werd nog een beetje gebruikt door, die Duitse familie. Want de Amerikanen moesten ook ingekwartierd worden in al die grote huizen en zo. Maar in dat huis konden ze niet terecht, want er was een kind met een besmettelijke ziekte.
Dat kwam goed uit.
Ja.
En die angst die was in eerste instantie ongegrond?
Die angst die ebde toen een beetje weg, want het was natuurlijk, na die uitspraak van mijn zusje, was het zoiets van, op een of andere manier beleven we dit niet, dus gaan we dood, maar hoe? Dat was het onduidelijke, van hoe ga je dan dood, hè, als je 13 bent of 14?
Nou, dus het vervolg daarop, daar komen we dadelijk nog even op terug. Ik ben heel benieuwd hoe het de familie De Groot vergaan is, want die is ook in Duitsland terechtgekomen.
Inderdaad. De angst van de grond wordt ons te heet onder de voeten. En die heb ik ook wel gevoeld. En alsof het gewoon normale gang van zaken was. Van we moeten ons voorbereiden op een vlucht naar Duitsland. Dat heet geen vluchten hoor. Dat heet evacueren. Maar moeder die naaide spullen in elkaar. De hoezen voor dekens en kleren werden uitgezocht. En in een rugzak en een tas. En op een goed moment... Ja, een overburen die zag ik voorbij komen met koffers en die gingen weg. Wij gaan weg. En zo gebeurde het ons ook. Er werd om ons heen, om mij heen, werd dat georganiseerd. Kennelijk is dat van hogerhand, zijn er trainen georganiseerd enzovoort. Maar ook hoe en wat. Want op een goed moment zat ik 's morgens vroeg... om een uur of zes, denk ik wel, misschien wel vroeger... op een platte boerenwagen met een paar gezinnen die ik wel kende. Hè? Met een stuk of wat kinderen en moeders en vader ook. Op een platte boerenwagen vanuit Enschede... reden we naar een station in Groenau, over de grens. En daar gingen we in de trein. En ik voelde het natuurlijk, wij gingen weg van het huis uit af... en spullen mee. En vader bleef daar... met die andere mannen ook. En ik zie nog het moment dat ik in die trein, in die deuropening stond en vader op het perron. En dat ik hem, ik moet heel, heel raar gekeken hebben, zo van, alsof ik hem wat vragen wou, alsof ik hem schoppen wou. Een heel raar was het. In ieder geval, ik besefte van, hier gebeurt wat. Dit is een cruciaal moment. Dit is een dergelijk moment. En dat die blik van hem en mijn blik naar hem toe, dat moet altijd vastgezeten hebben. Maar het gebeurde gewoon en die trein die vertrok. En we kwamen in Duitsland terecht in een opvangkamp, in een sportzaal ergens in een dorp. Eerst via Lüneburg weer een hele hoop mensen met moeders met kinderen enzovoort, dan weer in de trein. We kwamen in een dorp of een plaatsje dat Wittingen heette. En in een sportzaal waar stroozakken lagen. En daar kregen we een paar stroozakken toegewezen. En de paar mannen en wat grotere jongens, die mochten dat dus niet tussen die kinderen en die moeders. En die moesten daar op dat podium van zo'n handjevol man of zes misschien. Een invalide man en nog een paar jongens. En daar hoorde ik ook kennelijk bij. Dus ik moest daar op een stroozak daar. Dat heeft niet zo erg lang geduurd, want er was toch... bezoek. Er kwam bezoek van mensen met een mooi pak aan. Een zwart pak of een groen pak. En die hielden een lezing of de hele gesprekken met die moeders enzovoorts. En wij als kinderen, die werkten soms in een tuin of speelden bij een boer of liepen in een dorp. Dat daar sprake was van, jullie zijn hier niet op vakantie. En dat voelde ik ook wel. Jullie zijn hier niet op vakantie, er moet wat gedaan worden. En vooral de jongetjes van de HJ. Weet u wat Hajot is? De Hitlerjugend. Die waren eigenlijk nog wat fanatieker. Er waren ook Nederlandse jongetjes. In plaats van jeugdstormetjes. Ik was maar een jeugdstormetje. Zij waren Hajot. Je moet meehelpen aan de NC. Hè? Je moet of soldaat worden. Of op een fabriek werken. Of loopgraven maken. En noem maar op. Maar de nadruk was wel altijd steeds weer, ook na de hand, werd soldaat worden. Dat was wel het meest belangrijke. En dat had ik in het voortraject thuis al meegemaakt. Dat jongens van de jeugdstorm, grotere jongens, zich melden voor de maffenissers. En heeft hij zich ook... Ja, hij heeft... Maar hij heeft zich nog niet gemeld. Hè? Zo is mijn broer ook vertrokken in mei 1944. En dat trok me eigenlijk helemaal niet. Ik had amper het gevoel dat het om mij betrekking had dat ik ooit in die situatie zou wezen van soldaat worden. En ik voelde er ook überhaupt geen zak voor. Maar toen daar sprake van was, toen... En dat neem ik moeder kwalijk, die daar ook toch mee heeft laten gaan toen er sprake was van... Nou, er was landdienst. Er was een organisatie, de landdienst, boeren helpen. En dat ik dacht van, dat wil ik dan nog wel, hè. Op de akkers of op een boerderij werken. En soldaat worden of vlak. Dat was dus een vliegerabweerkanonen. Dus die trein, alle treinen waren bewapend met van die vierlinggeschutten. Nou, dat leek mij ook helemaal niks. Dus zo zijn we, maar om dat groepje jongens wat dus daar als het ware gegroepeerd werd van... Nou, die kunnen ook wel wat. Hè? We gingen meisjes naar, Rode Kruis of naar een school. Mijn evacuatie daar in Wittingen heeft maar een paar weken geduurd. Ik denk nog geen 3 weken, misschien 2. Tot dat groepje werd geformeerd en die jongens die gingen naar de landdienst.
Ja. En toen kwam u tegen wil en dank, zoals u zelf zegt, in de fuik lopend bij de Waffen-SS terecht.
Ja, dat, zonder dat ik het eigenlijk in de gaten had, was ik al in een situatie terechtgekomen waar ik niet meer uit kon. Door de evacuatie waren we al min of meer losgeweekt van de moeders. Zoals we daar op een kleutje in zo'n dorp zaten. Met beloftes van, je moet toch ook wat doen. Je bent hier nu op vakantie. Flink zijn. En er waren jongetjes die ook wel soldaat wilden worden. Waar ik eigenlijk niks voor voelde. Zo ben ik ook in die fuik gelopen van een organisatie die ik toen niet herkende. Maar waar mensen duidelijk op uit waren om iedereen die maar enigszins een geweer vast kon houden, om die soldaat te maken. En zo is het gebeurd dat ik op oudjaarsavond, zeg maar begin januari, in de kazerne in Graz terecht kwam. En daar was ik soldaat.
Ja, u bent een opleiding geweest. Ja, u bent een opleiding geweest. U heeft zelf niet aan gevechtshandelingen deelgenomen.
Nee, inderdaad niet. Een opleiding meegemaakt. En het was, op zichzelf was het helemaal niet onaardig hoor. Maar en we kregen wat eten. Niet erg veel en toch wel behoorlijk. We hadden onderdak. En we kregen, er was structuur in de dag. Schema's, die oefeningen, marsen, onderricht, dat was structuur. Dat was helemaal niet zo erg onwaardig. Hoewel ik toen ook wel eens tegen die een beetje de sfeer voelde van bombardementen en Graz werd gebombardeerd. En hoe het front en waar front, en daar horen we allemaal niks van. Hoewel, er waren wel berichten over... als je deserteerde, dan was je dus wel mooi de pisang. Want de kameraden zien daar voor scharfjes als een wit. Met andere woorden, zo gauw dat je denkt te verdwijnen, dan word je dus wel. En dan krijg je de kogel.
En toen was het opeens de oorlog voorbij, 8 mei 1945.
Ja, dat is eigenlijk een moment dat ik nooit weer vergeet. Waar op een. Buiten de kazerne, we zouden ingezet worden. Ik 's morgens vroeg wakker werd en de groep, terwijl ik vast in slaap was gerold in de hooiberg, 's morgens wakker werd en de hele club weg was. En op de plek waar onze compagnie eigenlijk thuis hoorde, daar liepen nog wat kerels rond. En daar hoorde ik van die mensen, het is kriegsende, capitulation is daar. En dat was voor mij eigenlijk een omslag van de angst die ik tot dan toe eigenlijk alsmaar gevoeld had van te moeten schieten ooit. Die viel toen van me af en ik had het geweer wat ik bij me had gelukkig niet meer nodig, dat heb ik mooi laten staan. En die dag in een hele lange kolonne meegereden op een bovenop zo'n ronde cabine van een vrachtauto gezeten. zijn we in Staije terecht gekomen waar iedereen die van de Weermacht of een soldaat was, die gevangen werd genomen. Dat wil zeggen, we werden gewoon losgelaten. We werden over de rivier losgelaten. En overal liepen Amerikaanse militairen rond die zich weinig van ons aantrokken. Maar we waren wel allemaal... En de oorlog was voorbij.
De oorlog was voorbij, maar u heeft daarna nog eigenlijk die oorlog heel lang met u meegesleept. En daar komen we in een volgende aflevering nog een keer op terug. In dit programma werkte mee de schrijver Theo Engelen, Marianne Jansen, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en Arjen en Mieke de Groot uit Usselo.